onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 33 en daarvan de versen 3 en 11. Psalm 33, de versen 3 en 11.
Yeah.
tekstlezing voor deze dankstond, een reformatiestond, kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Galaten en daarvan het derde hoofdstuk nog vooraf, de 12 artikelen des algemene christelijke geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Galaten 3. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor uw ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde? Dit alleen wil ik van u leren, heb gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig daar gij met de geest begonnen hebt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, dien ook maar te vergeefs? Die u dan de geest verleent en de kracht eronder uw werk doet, hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek, want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens, zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand teniet, of niemand doet daartoe. Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken, hij zegt niet en den zaden, als van velen, maar als van één en uw zaad, het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenissen teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis, maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadelijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn wie het beloofd was, en zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet de middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre. Want indien er een wet gegeven was die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus de gelovigen gegeven zou worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden en gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw. Want alle zijt gij één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad. En naar de beloftenis erfgenamen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt ons nog een avond gegeven om onder uw woord te verkeren. En door de weekse avond, maar alle avonden zijn van u, alle dagen zijn van u. En wij zijn krachtig, de schepping ook van u. Kon en mocht het zijn, uw eigendom, het eigendom van de Heer Jezus Christus, door die waarachtige wedergeboorte en rechtvaardigmaking, die vrije rechtvaardigmaking, die gij ons komt te leren, die gij ons komt te schenken door de beloftenis aan Abraham gegeven, dat we mede-erfgenamen worden van die beloftenis door het geloof, mede-erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. O Heere, gij kunt het alles schenken en gij belieft het te schenken door de dwaasheid der prediking, door de prediking des geloofs, kon en mocht het zijn op deze avond, dat we uw hulp en bijstand inwachten, ja, dat gij het geheel zou doen. Die zaligheid die er in Christus is aan zielen geschonken, plaatsgemaakt, door onder de wet in bewaring gesteld te worden, gelijk de Joden onder de ceremoniële wet, onder de wet in bewaring zijn gesteld, totdat het geloof kwam, totdat Christus kwam, totdat hij gekomen was in de volheid des tijds, beloofd al in het paradijs, beloofd aan Abraham, beloofd aan Abrahams kinderen, Isaac en Jacob. O Heere, wat is het alles voor de aartsvaders door de dood gegaan, maar toch is door de dood het leven gekomen. Door de onmogelijkheid, toen niemand het meer verwachtte, toen kwam die. Toen is zij geboren uit de maagd Maria, in deze wereld gekomen. Hij wilde geboren zijn in een beestenstal. O lieve Heere, dat we tris dat we eens mochten bedenken dat hij onze afkomst ook plaatsbekledend heeft doormaakt. Onze afkomst uit het paradijs, want hij is tot zonde gemaakt, tot een vloek gesteld geworden, opdat vervloekte een eeuwige zegen zou bereid worden in en door hem die ons leven is. Heere, mocht gij ook deze avond door de prediking van het woord nog harten openen, dat het niet alleen bij een formele reformatieherdenking, ach Heere, we wilden die reformatie helemaal niet gedenken, want gij roept nu op om ons te bekeren, om die inwendige reformatie plaats te doen vinden door uw lieve geest. Heere, dat het gebeuren mag, en dat we niet in dode formaliteit hier neerzitten met allerlei wetenschappelijke feiten die in de kerkhistorie hebben plaatsgevonden, hoewel groot op zichzelf, maar gij zoekt zaad voor uw kerk, gij zoekt een doorgaande reformatie. O Heere, wat is het aan alles afgeweken? Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vaderen tevens. Heere, schenk gij ons nog heil in tegenheen. Bij u is raad, bij u alleen. Mocht gij de reformatiebanier weer oprichten. En die heb gij opgericht onder koning Jezus. Wiens dienstknechten die banier dragen. Onder wiens banier zij dienen. O Heere, dat het ook in onze dagen gekend mag worden. Niet door de enkeling alleen, maar door het volk, door de priesters, door de reformatorische priesterschaar, die toch voor u in de schuld moet komen, omdat ze het volk hebben doen dwalen in allerlei Roomse leringen, waarmee de afscheiding is vervuld geworden, en waaruit zij bestaan. Ach Heere, gij hebt overal nog wel uw volk, gij had uw volk zelfs in die Roomse valse kerk, maar gij hebt ze eruit geleid, met een sterke hand en met een uitgestrekte arm, als door de hand van Mozes en Aaron, toen gij uw volk uitleidde uit het diensthuis des honden, uit het diensthuis der Egypte. Heere, gij mocht het weer doen, want wij hebben maar één weg. En dat is van de weg af. Lieve Heere, mocht gij er nog aan te pas komen. Voor land en volk, overheid en onderdanen. En dat het, dat verbond, dat gij aan uw verbond gedenken. Want wij denken er niet aan. Wij handelen er niet naar. Wij doen er niet toe. Met al onze vroomheid liggen we daar tussen de tiggelen ten neer. Als natie, als volk, nationaal, persoonlijk, kerkelijk. Lieve Heere, kom gij het nog op te wekken, kom gij het nog te verlevendigen. Kom gij nog leven te maken in de dood. Spreek nog, opdat uw knechten zouden horen. We bidden het u in Jezus' naam. Schenk ook de weduwe en de wezen al het nodige dat ze behoeven. Lieve Heere, gedenk onze naasten. Onze onbekeerde naasten, onze kinderen. We hebben geen beste kinderen voortgebracht, want wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één, maar mocht gij ze rein verklaren in Christus zoals ze zijn. Goddeloos in de aard der zaak, tot op hun botten, tot in hun botten. Net als degene uit wie ze voortgekomen zijn, want het is vlees van ons vlees, benen van onze benen. Heere, doe nog wonderen, gij doet wonderen, gij alleen, omdat u de eer hebben en wij de zaligheid om Jezus wil. Amen. Geliefde reformatieherdenking, ik houd er niet meer van. Want het is een dode formaliteit geworden, omdat de doorgaande reformatie uitblijft. En God laat niet met zich spotten. Om zich te laten verleiden door al die dode formaliteiten, die reformatie, herdenking, Revo 500, staat op het spel, staat ten tonele te gebeuren. Het zijn allemaal spotternijen met de God des hemels en der aarde. Alsof wij God tevreden kunnen stellen met al die dode formaliteiten die in de Revo-kerken plaatsvinden en daarbuiten. De Heer heeft een Luther verwekt. En dat doet hij nog. De Heer heeft altijd zijn enkelingen. De Heer werkt niet door legers en massa's. Kan God ook doen. Dat heeft die apostel Paulus zich altijd moeten verdedigen tegen die godsdienstige, tegen dat leger van die godsdienstige Joden. Wat heeft Luther daar alleen gestaan, hoewel die wel medestanders kreeg. Want de reformatie die de Heer gegeven heeft onder Luther, dat heeft ook vrucht gedragen. Maar al gauw is in de nareformatie is het werk des geestes verstoord geworden. En er zijn ook de kerken zich weer gaan mengen met de werken der wet. De wet er door een achterdeur naar binnen gehaald, al in de nareformatie, want het is bekend, geliefde. De opvolger van Luther was Melanchthon. Luther heeft de leer van de rechtvaardiging zuiver gesteld. Maar Melanchthon heeft er zeker afbreuk aan gedaan. En de Zwinglianen veel te veel naar de mond gesproken. Terwijl hij op de vermaningsbrieven van Calvin om in de bressen te gestaan, om het publiek in de bressen te gestaan, daar sloeg hij geen acht op. Melanchthon hield niet van de strijd. Dat deed hij zelfs af als zijnde twistingen. Maar hij had met de kerk moeten twisten. Twist met uw liedermoeder. Dat is altijd de roeping van de kerk. En dat blijft altijd de roeping van de kerk. En dat is geen vleeselijk twisten. Want vleeselijke vragen die twistingen voortbrengen, die moeten we negeren. Maar de twistingen Gods, Gods knechten die strijden, de strijd des Heren, de twistingen des Heren. God heeft een twist met zijn volk. God heeft een twist met de kerk. En God had ook een twist met de Roomse kerk. Er heeft pas een stuk in het Terdege gestaan van dominee L.H. Oosten. Ik heb er een artikel over geschreven, je kunt dat lezen op de website. En daarin gaat L.H. Oosten, die lid is van de PKN, predikant in de PKN, die hebben een soort... drogreden uitgevonden, twee brieven van Pochius. Dat was de secretaris destijds, in de tijd, net nog in de tijd van de voorreformatie, in de tijd voor de reformatie, was de secretaris van de pauselijke kanselarij. En die Pochius die schijnt twee brieven geschreven te hebben over het proces van Johannes Hus toen hij veroordeeld werd op het concilie van Constans, waar Hus is veroordeeld geworden en tot de brandstapel toe gedoemd geworden. Daarover dat proces heeft Pochius die brieven geschreven naar een zekere Nicolai, een broeder in Christus noemt hij die. En als je dat artikel leest van L.H. Oosten, dan kunnen we niet anders concluderen. Dat is geen conclusie uit de lucht gegrepen, maar D.S. Oosten bewijst dat zelf. Dat hij drogredenen zoekt om een alibi te hebben voor zijn PKN-lidmaatschap. Soms noemt hij namen van Staupitz, die Luther zijn geestelijke vader noemde. Die is altijd in de Roomse kerk gebleven. En dan suggereert D.S. Oosten dat het blijven in de Roomse kerk geen zonde was. Terwijl de Heere beveelt in zijn woord dat zijn volk uit dat soort kerken moet vertrekken. Je kunt dat lezen onder andere in Openbaring 18 vers 4. We hebben daar een serie preken over gehouden. Gods volk moet vertrekken uit het Babylon der zonde. Dat ziet op hun bekering. Maar ze kunnen ook niet blijven in kerken waar een valse leer geleerd wordt. Waar men niet blijft in de leer van Christus. Dan moet je uit hoor, dan moet je echt uit. Als jij gevrijgemaakt hebt, dan moet je eruit. En dan wil DSLH Oosten beweren dat God toen nog in die diep vervallen Roomse kerk werkte. Dat is een leugen van de duivel. God werkte niet in de Roomse kerk. God heeft daar getuigen gesteld, zoals Johannes Hus, zoals Hieronymus, zoals Savonarola, zoals Thomas Aquinas. Daardoor, en vooral door Luther, door de reformatoren, daardoor heeft God die Roomse kerk te schande gezet. Hij heeft er niet in gewerkt. Hij door die getuigen heeft die Roomse valse kerk te schande gezet. God heeft de Roomse kerk verworpen. Net als de PKN een verworpen kerk is. Een afvallige kerk, een valse kerk, waarin sodomitische leervrijheden geleerd worden en waarin de enige weg der zaligheid Jezus Christus gelogen wordt. Want er zijn meer wegen, zeggen ze. En zoals er meer wegen naar Rome zijn, zijn er ook meer wegen ter zaligheid. En geliefde, al die godgeleerde ketterijen heeft het volk betoverd. En dat was al zo in de dagen van Paulus. We hebben dat hoofdstuk toch opgelezen. Galaten 3. Waarin Paulus toont dat de Galatiërs zwaar betoverd zijn door de vals ingeslopen broederen. Die wilden, dat waren ook zogenaamde reformatoren. Maar wat leerden die broederen? We hebben er u al eens over gepreekt. Die leerden, als u zich niet laat besnijden, kunt gij niet zalig worden. Ze zeiden niet dat ze niet zalig waren. Ze zeiden niet dat ze niet geloofden. Ze zeiden niet dat ze een valse leer aanhingen. Nee, er moest wat bij. Er moest naast die gerechtigheid van Christus nog wat werk vervuld worden. Nog een in elkaar gebreide heiligmaking. Nou, dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. Je kan je oren niet te luisteren leggen, links of rechts, uiterst rechts, of er moet altijd nog wel een zucht bij. Bij dat werk, bij dat unieke, volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Er moet altijd nog een zucht bij. Er moet altijd nog een werk bij. Arjan Baan staat te blaren, dan spreekt hij in het kader van de roeping. Komt hierop neer. Dat is een samenwerkingsverband tussen God en de mens. Ik heb pas nog een preek beluisterd van hoe heet die kloon ook alweer? Die Amerikaanse prediker. Weet iemand dat hier in het midden? Die jonge man. Die ook veel in Nederland optreedt. Ik ken al even. Die ook in Peru gepreekt heb. Ik kan nou even niet op zijn naam komen. Nou ja, misschien komt dat ermee wel. weer terug. Die predikt een geloof dat met de heiligmaking begint. Letterlijk hoor, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En in die heiligmaking moet je volharden, zegt hij. Daar wordt heel de leer van de reformatie, de leer van de schrift. Paul Wasser was het. Ja, Paul Wasser. Nou, een grotere ketter kan ik me op dit moment niet bedenken. Nou, die ketters, ja, er zijn zoveel ketters, hè, ook in Amerika, die televisiedominees. Hè. En de beroemdste evangelist Billy Graham. Hè, daar zijn al die ketters, ook Paul Wasser, dikke vrienden mee. Je moet het maar eens nagaan. Je moet het maar eens nagaan, je moet het maar eens onderzoeken. Ga niet af op geluiden. Onderzoek de schriften, zegt de Heer Jezus tegen de Farizeeën, want deze zijn het die van mij getuigen. Je moet de zaken onderzoeken. Ik heb dat stuk, dat artikel van dominee L.H. Ooster. Ik ben er de hele dag, heb ik er aan studie aan gewijd. Om geen onzin te verkopen, maar feiten te vermelden. Dominee Ooster die zweert bij bepaalde papisten die in de Roomse kerk lid waren, hè, die een soort christelijk geluid voortbrachten. En als je dat nader bestudeert, het is een en al leugen en bedrog. Het is een en al leugen en bedrog. Wat kan een dominee door zo'n oppervlakkig artikel te publiceren, kan die het mensdom misleiden? Je moet altijd op je hoede zijn. Je moet zomaar niet iets slikken. Zelfs de Bereërs die slikten zomaar niet in het wilde weg wat Paulus hun preekte. Nee, kijk, als de geest in de raderen is, dan hoef je het niet te onderzoeken. Want dan getuigt deze geest met onze geest dat het van de Here is. En als de waarheid gepredikt wordt, geliefde, dan zit Gods volk mee te preken of ze leven in de zonde. Dan preek je niet mee. Dan heb je er niks mee te doen. Maar zegt Gods ware volk te zuchten gelijk aan Mozes, gelijk aan Aaron en Hur, die Mozes ondersteunde in de strijd tegen Amalek. Zo zit Gods volk onder de bediening des woords. Die zitten niet voor zichzelf te luisteren. Ik hoor zoveel kinderen Gods die zeggen, ik heb zo kostelijk gekerkt. Ik zeg maar, heb God ook kostelijk gekerkt. Ik zeg, want dan zat je daar niet als een lastdrager. Dan zat je daar als een consumeerder. Is dat dan niet zo? Dat zeg ik niet. Maar als dat altijd zo is, dan klopt er iets niet. Dan klopt er iets niet. Gods volk zit dikwijls niet voor hunzelf te luisteren. Die zitten dikwijls te luisteren of God aan zijn eer komt in de preek. En die zitten dikwijls voor een ander te luisteren. Niet in negatieve zin, maar of hun zielen mogen worden gebroken. Of dat ze komen mogen voor het gerechte Gods. In de vierschaar der consciëntie. Waar die Christus der schriften zich openbaart door woord en geest, door de prediking van het woord, door de prediking des geloofs. Zoals de Heere zich aan Abraham heeft geopenbaard. Ik ben uw loon, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En toen is aan Abraham de belofte vermaakt van het beloofde zaad. En Abraham, let je op de orde? Let je op de orde? De Heere die rechtvaardigt Abraham door de belofte. En Abraham geloofde God. Dat is de orde hoor. God is de eerste. En ik zal het leren tot aan mijn laatste snik. God is de eerste. Niet het geloof. Niet de gelovige. Nee, geliefde. Dat is niet de leer van de reformatie. Toen Luther daar in dat klooster van Wittenberg zich te radeloos werd, de wanhoop nabij, toen kroop hij in de eenzaamheid in dat torenkamertje van dat klooster van Wittenberg. Want Luther had al zijn knieën bloedig op zijn knieën gestreden om achter dat geheim te komen van de vrede met God. Hoe word ik rechtvaardig bevonden voor God? Mijn zielen, doorzoekt gij uw lot, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat was de worsteling van Luther. Hij was een Rooms kroot. Hij heeft zichzelf gegezeld in de cellen van het pausdom. Hij is de Pilatustrap opgekropen met zijn blote knieën. En de zonden die kwamen eruit als water. Het hielp allemaal niks. En toen onder dat onweder, u weet toch de geschiedenis. Toen heb Luther beloofd dat hij monnik zou worden. Nou had hij het maar niet beloofd. Dat was zijn grootste vijandschap. Hè? Een mens wil zich altijd maar voordoen als een kloosterling. Maar ja, dat is nog geen leven, hoor. Dat is nog geen leven. In de kloosters daar, en in de toenmalige kloosters, daar heerste de duisternis van de zwarte magie. Tot op de dag van vandaag. Kijk, wat er in de publiciteit komt, in de kranten komt, dat is allemaal leugen en bedrog, dat is allemaal de buitenkant. Dan wordt er reclame gemaakt, zelfs in de reformmedia, voor de paus van Rome. En dat is de antichrist, hoor. Maar de laatste antichrist, die zal zich zodanig openbaren, daar zullen de huidige pausen en die geweest zijn totaal in het niet vallen. Nou, hij is al nu gekomen, zegt het woord. Je hebt een zogenaamde zwarte paus. Die man, dat is geen neger, die draagt een zwarte ambtskleding. Dat is de ambtskleding van de duivel. Nou doet de paus zich voor als een engel des lichts, hij is gekleed in het wit. Maar je hebt nog een zwarte paus, die heeft grotere autoriteit als de witte paus. Ja. Je moet het maar onderzoeken, geliefde. Je moet het maar onderzoeken, maar dat is de mens der zonde. Daarvan spreekt Thessalonicenzen 2. U moet het maar onderzoeken. We hebben het gepredikt uit Openbaring 13, 14, 15, 16, 17 en 18. Wat te komen staat, daar hoeft Gods volk niet benauwd voor te zijn. Want de Heer die weet zijn volk in de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal te verlossen en te bewaren. Zoals die Abraham bewaard heeft. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Nou, een betere schuilplaats kun je niet bedenken. Onder de vleugelen van Christus. In de wonden van Christus. Daar was ook Johannes Hus in bevonden. Johannes Hus. Daarvoor zegt L.H. Oosten in dat betreffende artikel dat het een voorloper geweest is van de reformatie, is niet zo. Zijn persoonlijk geloof was wel in Christus. Zoals al die mannen, Savonarola, Thomas A. Kempis, Hieronymus, Johannes Hus, en noem al die mannen maar op, dat zijn wel martelaren geweest in Gods koninkrijk, maar het waren geen voorlopers van de reformatie, want ze waren in hun leerverkondiging nog half rooms. En ze verkondigden meer een zedelijke verbetering als de rechtvaardiging door het geloof, zoals Luther dat heeft gepredikt. Die waren dan de voorlopers van de reformatie. Je kunt het ook in het artikel lezen. Dat is ten eerste John Wycliffe geweest. Die preekte niet alleen tegen de wantoestanden van Rome, tegen de onzedelijke wantoestanden van Rome, zoals die heden ten dagen gelden. De L.A. Oost, ik denk dat die man nog zo verblind is, die gelooft ook nog dat er oprechtige gelovigen gevonden worden binnen dat pausdom, binnen dat pedofiele pausdom notabene. Dat is uitgebroken en uitgebarsten in ongerechtigheid en ze gaan er nog steeds mee door. Onder de nieuwe paus mogen geen pedofiele schandalen meer openbaar gemaakt worden, want dan zet Rome je onder de tucht. En als Rome je onder de tucht zet, betekent dat het einde van je leven. Dat komt nooit in de media. Nee, natuurlijk niet. Dat komt nooit in de RD. Nee, natuurlijk niet. De krant van leugen en bedrog. Dat stelt de christelijke politiek nooit in de orde. Nee, natuurlijk niet. Ze zijn er zelf lid. Ze participeren er zelf mee met die huichelaars. Dat heb ik u in zoveel artikelen en zoveel preken bewezen. Zwart op wit met bewijzen, met feitelijk bewijs. We slaan niet in de lucht. We gaan geen suggesties doen. Nee, we komen met feiten. Dat doet Gods woord. Dat Gods woord is een feitelijk boek. Alles wat God zegt zijn feiten. Daar kun je op bouwen en vertrouwen. En met name Gods woord. Gods woord, Gods woord. Sola scriptura, tota scriptura. Op dat hele woord kan je eigenlijk toevertrouwen. Maar wanneer gaat de mens dat doen? Luther kon het niet. Hij vond geen vrede met God. En toch had hij Gods woord. Hij wist het niet. Hij wist het niet. En toen klom hij op dat torenkamertje in het klooster van Wittenberg. En toen klonk het in zijn wanhopige ziel. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ja. Dat was tot zijn wedergeboorte. Dat was tot zijn rechtvaardigmaking. Dat was zijn vrijmaking in Christus. Toen heb Christus hem vrijgemaakt, net zoals God Abraham heeft vrijgemaakt uit dat Ur der Galdeeën, uit dat diensthuis der zonde. Zo is Luther verlost uit het diensthuis der zonde en vanaf die tijd is hij voorloper geworden, want dat was in 1513, Vanaf die tijd is hij voorloper geworden tot aan de dag van de reformatie op 31 oktober 1517. Luther was een voorloper, hè? Sinds zijn bekering was hij een voorloper van de reformatie. En hij is pas reformator geworden op de dag van de reformatie. Hè, kinderen, toen hij die 95 stellingen sloeg aan de slotkapel te Wittenberg. Toen heeft God door middel van Luther Rome een ruk ter helle gegeven. Ja, weet je wat Hus gezegd heeft op zijn verantwoording? Nou brengt gij een gans ter dode. Nou brengt gij een grans op het schavot. Maar na mij zal er een zwaan opstaan. Het is bijna 100 jaar verder en er staat Luther op. Hij zegt, die zult u niet kunnen verbranden. Nou, dat is allemaal uitgekomen. Die Hus heeft profetische woorden gesproken. Rome's macht was gebroken, daar spreekt ook het woord van. Hè? Dat beest werd gewond, dodelijk gewond. Hè? Dat is door de reformatie te werk tot stand gekomen. Daar alles, hè, boven dat alles, regeerde God, bestuurde God. Het is geen mensenwerk geweest, die reformatie. Net zoals de totstandkoming van de Statenvertaling geen mensenwerk, geen louter mensenwerk. Het is wel door mensen gezien. Gods woord is ook door mensen geschreven. Maar de eigenlijke auteur is de Heilige Geest. Het is geïnspireerd. We hebben hier het geïnspireerde woord van God. En als hij afwijkt van die Statenvertaling, zeg niet dat die Statenvertaling geïnspireerd is, maar dat is de meest getrouwe Bijbelvertaling ter wereld. En als daar op grond van de grondtekst fouten in worden bevonden, moeten die hersteld worden. Maar er is geen herziene Statenvertaling noodzakelijk. Die mensen die dat gedaan hebben, dat zijn geen knechten van de Allerhoogste God. Dat is een uitvinding van de duivel. Dat moet ik er allemaal bij zeggen op deze reformatieavond. Dat is niet zozeer een herdenking van de reformatie, maar een oproep tot een doorgaande reformatie. God heeft een hekel aan traditie. Ja. Vooral als het dode traditie is. Maar traditie, daar zit in het woord sleur. Dan wordt het een sleur, dan wordt het bijgeloof. Dat is afgoderij. Afgoderij, mensen, er is een nieuwe beeldenstorm nodig. In de westerse reformatorische kerken is er een nieuwe beeldenstorm nodig. Niet uit het vlees, niet door kracht of door geweld, maar door zere geest. Wat worden die oudvaders nu vereerd, zoals de heiligen werden verder vereerd door Rome, door beelden en nog. Het is precies hetzelfde geschiet het in de regelkerken. Comrie zegt, en nou heb dominee L.H. Oosten, Poggius zegt, hij noemt Poggius notabene, de secretaris van dat ketterse antichristelijke pausdom, noemt hij een voorloper van de reformatie. Nou, als Poggius een voorloper is van de reformatie, dan is de paus het ook. Dan is de paus het ook. Wie is het dan eigenlijk niet? En zo wordt Gods woord door de loop der tijden verdraaid, vervalst, hè, door Godgeleerden van naam. Hè, dat is allemaal gebeurd in het verleden, maar dat gebeurt nog steeds in het heden. Ja. Die mensen die het nu doen, die worden niet vervolgd, die kennen daar niks van. Hè, die zijn emeritus predikant en die zitten met hun sigaar achter de geraniums. Ja, zo klinkt het ook. Zo klinkt het ook. Maar zo heb Luther de theologie niet uitgevonden. Nee, nee. Want die man, die is vervolgd geworden door Rome. Luther deinsde er niet voor terug. Hij heeft de pauselijke bandbullen openlijk verbrand. Hij kroop niet in een hoekje. Nee. En de Heere die bewaarde zijn knecht. Want er stond nog een groot werk te doen. De Bijbelvertaling, Luther heeft de Bijbel vertaald, de Lutherse vertaling was meer een vrije vertaling, maar het was geen valse vertaling, het was meer een interpretatie als een vertaling. Luther, je moet denken, Luther stond aan het begin van de reformatie, het volk was totaal onkundig. De mensen hadden geen Bijbel, had Rome verboden. Moet je nagaan, Luther kon niet zeggen van nou ja, mensen, je moet Gods woord eens onderzoeken, Bijbelboek dat en dat, hoofdstuk dat en dat. Ja, mensen, hij moest het allemaal preken. De Bijbel is wel verspreid geworden in die tijden, maar je moet rekenen dat al die miljoenen mensen, eer dat ze allemaal een Bijbel hadden, er is een tijd overheen gegaan. En toch heeft God in die tijd vele mensen bekeerd, vele mensen het licht van het licht der wereld doen zien, omdat de Heere krachtig werkte door de hand van de reformatoren. Er is overal kaf onder het koren. U ziet het, Jan de Labbe, die was een student van de reformatie. Arminius was een student van de reformatie. Ik denk wel eens dat die reformatoren er oog in de zak gehad hebben. Maar je moet goed bedenken, wij kijken tegen de reformatoren verkeerd aan. Want als je ze mag kennen in hun tijd, die mensen die waren zo bezet van voren, opzij en achter, met het werk Gods in hun dagen, dat ook die onechte studenten er doorgeslipt zijn. En daar is de Heer niet mee in de war geweest, want u moet goed bedenken, ook Arius de Ketter, de ketters zijn nodig geweest voor de ware kinderen en knechten van God, om de belijdenis zuiver te belijden. Door de grootste ketterijen zijn de grootste belijdenisgeschriften geboren. Mooi, nooit vergeten. De ketterijen, zegt Paulus, die moeten onder u zijn. Opdat de waarheid openbaar mag komen. Opdat degenen die waarlijk in Christus geloven, openbaar zullen komen in hun getuigenis. En dan geeft de Heer mede getuigenis. In de harten van Gods volk geeft hij mede getuigenis. Waarom? Had Johannes Hus, die kreeg al een aanhang. En nou gaat het me niet om die aanhang, want aanhangers kunnen ook je tegenstander zijn. Houd er goed rekening mee. Hè? Ze kunnen dan zitten ze onder je gehoor om je op woorden te vangen. Ik heb dat al zo vaak meegemaakt, mensen. Die mensen die zitten alleen maar zitten met een oogmerk, met een vals oogmerk. Hè? Zoals de fariseeën. Wanneer Jezus op woorden wilde vangen. Die zaten daar niet als begerige en hongerige zielen. Hè, om een woord ter zaligheid is te mogen ontvangen bij je wijze. Ze waren al dik bekeerd. Nou, dat is in onze dagen ook nog springleven. En wee je gebeente als je die bekering gaat afpakken. Ja, dat kunnen we niet. Maar als het woord die mensen gaat behandelen als een tweesnijdend scherp zwaard. Dan worden ze witheid. Daarom moet er in elke preek moet een reformatiepreek zijn. Daar moet dynamiet in zitten. Nogmaals, niet door kracht, niet door het geluidsvolume van de stem van de prediker. Nee, maar door de bediening des geestes, door het zwaard van het woord, die we te hanteren hebben, die we in handen krijgen, die we, ja, dat is te menselijk gezegd natuurlijk, maar die de Heere laat werken door de prediking van het evangelie. Door de prediking van de wet. Wet en evangelie. Door de prediking van de volle raad Gods. Daarvan bedient de Heere zich in de harten van de tegenstanders. En van tegenstanders maakt hij voorstanders. Of hij verhardt de harten net als die het hart van de farao verhardde tot zijn verderf. Het is een reuken des doods ten dode. En een reuken des levens ten leven. Kijk, als het dat niet meer is. En als iedereen gezapig naar huis gaat. We hebben het weer gehoord. We hebben een goede preek gehoord. Hè? Kun je soms mensen. Dan hoor je dat zeggen. En ga je. Bij een tweede vraag staat de wagen al stil. Want dan krijg je niet eens antwoord meer. Mensen leven van losse opmerkingen. En dan gaan ze naar de meest rechtzinnige kerken. Ik weet niet welke kerken dat zijn. Ik hoorde onlangs nog een belijdenis uit de gereformeerde gemeente in Nederland, notabene, waarvan iemand beweerde dat dominee Weiler Malan, rechtstreeks afkomstig geweest is van de apostel Paulus. Nou, ik heb even onbedaarlijk zitten lachen. Even onbedaarlijk. Zo ver is het weg. Ze geloven het zelfs nog heilig. Malan is rechtstreeks afkomstig van de apostel Paulus. Nou ja. Mensen wat. Nou, dan zeg ik, ga maar de wereld in. Net zoals die verloren zoon. Dan is er misschien nog redden aan. Maar aan deze afgoderij, daar is geen redden meer aan. Daar is geen redden meer aan. Daar heb ik ook geen hoop voor. Of God moet die afgod terstond in stukken slaan. Daarin heb de Heer het graf van Mozes verborgen. Met name het weg. Anders hadden ze er ook nog een mausoleum of zo'n obelisk op gebouwd. Dan hadden de Joden een bedevaarttocht hadden kunnen, een Mekka kunnen hebben. Dat heeft de Heer niet gedaan. Nee. De Heer alleen zult gij eren. En geen afgoden nevens hem. Maar geliefde, het is wel een ernstige zaak, een ernstige tijd waarin we leven. Hè? Want zelfs de afscheiding belegt allerlei herdenkingsdiensten van de reformatie. En ze zijn notabene van de kerk de reformatie afgeweken in leer en leven. Kolbrugge zegt, de leer van Christus is niet in de afscheiding. Hij haatte al die afgescheiden mensen niet. Maar hij stelde wel die gruwelijke, antichristelijke leer in de afscheiding aan de kaak. Hij zegt, dat is niet de leer Christi, dat is een leer vervloekt van de Heere Zebaoot. Dat is allemaal aanvullende gerechtigheid. Dat is niet Christus alleen. Je moet je oren maar eens te luisteren leggen. Ten eerste, hoe ben je aan Christus gekomen? Moet je eens vragen aan een afgescheiden mens die aan het avondmaal gaat. 99% kan het niet vertellen, die zullen je vertellen, ik ken hem nog niet. Nou, wat doe je dan aan het avondmaal? Ja, zo wordt er bij ons gepreekt. Dat is voor de kleintjes, die noemen zich al een kleintje, terwijl ze Christus nog niet kennen. Het zijn verdoemde door de wet, hoor. Die liggen nog onder de wet, onder het vloekvonnis van de wet. En weet je wat het ergst is? Ze merken er niks van. Maar daar is de prediking, die valse, afwijkende prediking in de afscheiding ten volle debet aan. Er zijn zelfs kinderen gods klagen. Het is zo dood bij ons. Ja, natuurlijk. Maar bekeert gij u heden en wees een getuige van Christus. En slaat heel die afwijkende bende met het zwaard van het woord aan diggelen. Dat is je roeping. Om je vrij te maken. Voordat je eruit vertrekt moet je eigen vrij maken. Johannes 6 heeft zich vrij gemaakt van dat Romeinse afgodische bolwerk. Wat de antichrist betreft. Ja. Op het concilie van Constans werd die constant, doet de naam nog eer aan, ik wil niet aan klankexegese doen, maar werd die gedurig in de reden gevallen. Ze schreeuwden en schelden, ze scholden hem uit. Bij elk woord wat hij wilde zeggen, vielden ze hem in de reden. En Johannes Hus, op een gegeven moment deed hij er het zwijgen toe. Nou zie je wel, die zwijgt stem toe. Kijk, de duivel, die weet overal de waarheid, spreekwoorden, alles aan te wenden om zijn duivelse leer ingang te doen vinden. En al die schreeuwers hadden de massa mee. Die Ooster, die schrijft dan nog via die brieven van Poggius dat er zoveel afgevaardigden tegen dat vonnis van Johannes Hus stemden. Nou, ook alweer politiek. Allemaal politieke uitspraken, want als er dan zoveel afgevaardigden voor Hus waren, waarom is die dan veroordeeld geworden? De meerderheid was tegen hem. Dat was het geval. Het wordt allemaal verdraaid, het wordt allemaal gebagatelliseerd. En dan beweert dominee Ooster dat de Heer nog krachtig werkte in die vervallen kerk. Nou, het is geen vervallen kerk, het is een valse kerk. En God werkte er niet in. Hij heeft zijn getuigen eruit gehaald. En die getuigen hebben zich vrijgemaakt. Die heeft de Heere gesteld om die valse kerk te schande te zetten. Ja. En daarmee wil dominee Ooster, daarmee willen al die revo-PKN-predikanten een alibi hebben. Die bleef nog in de Roomse kerk en die bleef in de Roomse kerk, hoor ik Ooster zeggen. Een alibi om in de PKN, om de lidmaatschap van de PKN te rechtvaardigen. Daar is het allemaal om begonnen, mensen. Want als God je ten gerichte roept, dan zou je het moeten bekennen. Daar zullen al je drogredenen publiek worden. Yeah. En dan roemt, als je dat artikel verder leest, dan roemt dominee Ooster niet alleen in Poggius. Maar dan roemt hij ook in een zekere Franciscus, een moeilijke naam. Savelier of zoiets dergelijks. Dat was een zendeling. Die had het mandaat van Rome om de wereld af te reizen. Om Romeinse jodengenoten te maken. Zelfs tot China, Japan. Overal is die man geweest. En daar roemt dominee Ooster in die man. In die Romeinse zendeling. Het was een jezuïet notabene. En dan zou, ja, Jezuïet, dat was oorspronkelijk, waren dat de volgelingen van Jezus, noemden zich. De duivel die hebt die benaming gebruikt om de ware bedoelingen van de Jezuïeten onder de dekmantel te houden. Nou, het is al zo openbaar, de Jezuïetenorde, weet je wat het is? Dat is een verbond met de duivel. En die hebt die Franciscus ondertekend, notabene. Die Spaanse generaal, hè, die de Jezuïetenorde heeft opgericht, die Ignatius, die is ook mede ondertekend door die Franciscus waar dominee Oosten in roemt. Notabene. Die noemt dan een paar regels van een lied wat Franciscus geschreven heeft. Heere God, ik heb u lief en noem al dat puur reformatorisch, zegt dominee van Oosten. En deze man was een Jezuïet, een Satans aanbidder. En daar wordt ingeroemd door reformatorische predikanten of door predikanten die zich reformatorisch noemen. En dan wordt dominee Oosten gevraagd, ik heb dat allemaal opgetekend in dat artikel, dus u kunt het allemaal verifiëren, tot in details toe. Met de linker daarbij gegeven. En dan wordt dominee Oosten gevraagd hoe hij tegenover de Roomse kerk staat. Hij zegt, ik ben een overtuigd antipapist. Nou, dat liegt hij ook als die kraakt. Want hij zegt, Rome heeft nooit zijn vervloekingen in Trente teruggenomen. Nee, dat heeft Rome ook nooit gedaan en dat zal Rome ook nooit doen. Hij zegt, daarom is een oecumenisch gesprek totaal zinloos. Wat is de drogreden? Alsof een oecumenisch gesprek op bijbelse gronden met de PKN mogelijk is. Voel je wat er nou achter zit, gemeente? Voel je het bedrog? Het lijkt heel rechtzinnig wat dominee Ooster zegt. Nee, een oecumenisch gesprek met Rome is totaal zinloos, dat is het ook. Je moet Rome mooie aanvechten, net zoals John Wycliffe gedaan heeft. Maar dat doen ze niet. Nee, ze zeggen het is zinloos om met Rome te praten. Nou, dominee van Vlasstuin, die kloon, die heb ook al een gesprek. Heb hij met bisschoppen en Roomse theologen, noem maar op. Hè? Terwijl de Heere beveelt om al die leugensprekers de mond te stoppen. Zijn er dan in vroege dagen geen godzalige pastoors geweest? Die zijn er geweest. Maar vroeger, de tijd van voor de reformatie, had je maar één kerk. Daar was nog niet het besef om uit die kerk te gaan. Dat is geen verontschuldiging. Wat daar van Staupitz Rooms gebleven is, dat is geen gerechtigheid, maar ongerechtigheid. Omdat het in Gods woord anders staat beschreven. En je hebt Gods woord maar te gehoorzamen, klaar uit. Daar gaan we heel niet, dat is geen discussie over mogelijk. Gaat uit van haar, mijn volk, raakt het onreine niet aan, ga je die de vaten des Heren draagt. En als hij daar in kan blijven, dan is het nog maar de vraag of hij God vreest. Luther die wilde erin blijven, die wou Rome reformeren, God heeft hem eruit gerukt. Toen heb Luther het gezien, het is een valse kerk. Het hele pausdom was de antichrist, dat hebben de reformatoren beleden. Omdat ze het wisten bij God van doen. Omdat ze de kentekenen daarvan zagen. Dus, een oecumenisch gesprek met Rome is niet alleen onmogelijk. Dat moet ze in het gezicht geslingerd worden. Dat hun leringen duivels zijn. Maar daar hoor je, Oosten niet over. En je hoort ze ook niet over dat hun eigen kerk op zandgrond gebouwd is, aan elkaar hangt van sodomie, aan elkaar hangt van godslastering. Want ik heb u, de PKN is innig met de Roomse kerk verbonden, hè, door die Joint Declaration of Justification die er gemaakt is tussen Rome en de Lutherse Wereldfederatie. Daarin participeert de PKN ook ten volle. PKN is een valse kerk. En als je erin blijft, dan zal je van de plagen ontvangen omdat je met de zonde gemeenschap hebt. Dat zegt de Heer hoor, dat zeg ik niet. Dat zegt de Heer. En je ziet het oordeel over die PKN-predikanten voltrekken. Ga je erboven staan? Nee, ik heb het woord te prediken. En het woord predikt dat je eruit moet vertrekken. En notabene, dat zou je van de Roomse kerk kunnen zeggen. Maar van de PKN geldt dat al niet meer. Niet in absolute zin, maar omdat ze erin gegaan zijn. Ze zijn in de Roomse kerk. Luther is nooit in de Roomse kerk gegaan. Er was maar één kerk. Hij is erin geboren. Dat kan je alleen zeggen van mensen die erin geboren zijn. Ja. En daar zegt dokter van der Sluis, ja, we zijn ambtelijk, door ambtelijke besluitvorming worden we meegenomen. Oh, dus laat je eigenlijk door pauselijke ambtelijke besluitvorming meenemen naar de eeuwige rampzaligheid. Nou, gefeliciteerd. Als je dan zo'n werkheilige slaaf bent, volg dan de paus in alles. Niet gedeeltelijk. Je kunt niet God dienen en de mammon. Dient dan de mammon helemaal. Valt dan de paus publiek te voet. Weet je waar de Heere een gruwel aan hebt? Aan dat halfslachtige. En dat doet dominee Ooster ook in dat artikel. Hè? Dan valt hij pochjes bij. Al zou het waar zijn, hè, de wetenschappelijke kerkhistorici die twijfelen aan de echtheid van de brieven van Pochius. Want die brieven die zijn nou, die taal die je daarin leest, dat is, je zou zeggen, geloofstaal. Maar ze twijfelen aan de echtheid, of Pochius die wel geschreven heeft. Daar bestaat grote twijfel, omdat daar geen getuigenis over is. Alleen Pochius. En daar heeft Van Ooster, die dominee Ooster, zijn toren opgebouwd. Hij heeft notabene die brieven die in het Duits en het Engels vertaald zijn. Heeft hij uit het Engels in het Nederlands vertaald, heeft hij een boek van uitgegeven. Bij de Benier. Nou ja, dat klopt weer precies, want de Benier die geeft allerlei boeken uit, zelfs van vrouwen die theologie leren. Heel die Benier, die staat aan de zijde van de antichrist. Dan weet je het ook. Dan gaat hij daar een boek uitgeven op grond van het getuigenis van zo'n omstreden ketter. Want dat is dan een ketter geweest als hij zulke geloofstaal heeft geschreven, die brieven aan zijn vriend Nicolai. Maar dat is te betwijfelen of Pochius die geschreven heeft, want het toenmalige Rome en het huidige Rome zou zulke brieven inhoudelijk nooit accepteren en tolereren. Dan zou Pochius uit zijn ambt van secretaris zijn ontheven en dan zou die net als Johannes Hus op de brandstapel zijn terechtgekomen. Maar dat is niet gebeurd. Daarom is er grondige reden om te twijfelen aan de echtheid van die brieven van Pochius. Of Pochius heeft de beroepshuichelaar gespeeld, hè? Of Pochius heeft die brieven nog geschreven. Want als die als secretaris van het pauselijke kanselarij kon aanblijven, terwijl die taal naar zijn vriend sloeg, nou dan is het een beroepshuichelaar geweest. En Ooster die zegt dan, mogelijk heeft Pochius die brieven pas na zijn dood laten uitgeven. Ja, ja. Als dat dan de link moest zijn, dat Pochius zich kon handhaven in het kader van die Roomse kanselarij als secretaris, dan is er toch wel vreselijk iets mis. Als je door God bekeerd wordt, dan ga je eruit. Uit die hele antichristelijke bende. Dan blijf je die nu niet in, dan maak je je vrij. We lezen nergens dat Pochius een publieke stem gehad heeft tegen de leer van Rome. Lees je nergens. En dat proces tegen Johannes Hus, dat is in nevelen gehuld. We weten alleen dat Johannes Hus oprecht gelovig was. Maar we moeten ook erkennen dat hij niet te boek kan staan als een voorloper van de reformatie. Omdat Johannes Hus, Savonarola en noem al die mannen maar op, nog veel te veel de Roomse leer onaangetast lieten. Dan ben je geen voorloper van de reformatie. He, dat is net als de afscheiding leert, he, dat je al op de toeleidende weg in Christus bent. Dat is net zo'n leugen als dat je zegt dat Johannes Hus en noem al die mannen maar voorlopers waren van de reformatie. Ze zijn eraan vooraf gegaan, maar het waren geen instappers tot de reformatie. Nee, absoluut niet. Niet qua hun persoonlijk geloof. Je moet onderscheid maken. Je moet onderscheid. En zeker in die tijd, he, toen alle kinderen Gods zijn geboren in de Roomse kerk. De Heer heeft een kerk de reformatie gegeven door middel van de reformatoren. Maar je moet mij niet vertellen dat als die mannen die nog half Roomse leerden, ze leerden eigenlijk een zedelijke verbetering. Ze noemden de naam van Christus wel, oh zeker wel, maar het was nog veel te veel met de Roomse ketterijen gemengd. dat deed John Wycliffe niet. Die heeft werkelijk radicaal in Bijbels gestreden tegen de ketterijen van Rome. Niet alleen tegen de wantoestanden van Rome. Hè, want er werden ook gruwelijke wantoestanden bedreven. En nog, heel die pedofilie die is openbaar gekomen. Maar waarom is die commissie Deetman maar tot de jaren 80 gegaan met hun onderzoek? Omdat die pedofilie nog voortwoekert tot in de hoogste regionen. Dat moet onder de dekmantel blijven. Daar doen ze alles voor om onder de dekmantel. Daar worden miljarden aan uitgegeven om onder de dekmantel te houden. Dat helpt niet, want God maakt het allemaal openbaar. Al die gruwelstukken waar die elite in leeft, dat maakt God openbaar. Op zijn tijd. Daar kan niemand aan ontkomen. Geen president, geen koningin. De Heere maakte de gruwelstukken van koningin Natalia openbaar. Daar kon niet verborgen blijven. De Heere houdt wel eens een godsgericht op aarde. Zeker. En dan komt het openbaar. Dan kan de Heere door allerlei dingen bewerken. Dan kan de Heere door de natuur bewerken. Dan kan de Heere door zijn knechten bewerken. Dan kan de Heere door de prediking van het woord bewerken. Ja. Toen Herodes zijn stem verhief, riepen de mensen een hemelse stem en terstond werd hij van de wormen gegeten. Dat was een godsgericht. Dat kan de Heer nog doen. Door de stem, door de geest van de apostelen werd Ananias en Safira ontmaskerd. Dat was een godsgericht. Petrus werd daar gesteld in een godsgericht. Hij mocht richten. Als ik het ambt ontvangen zal en gans recht zal richten. Ken je dat versie, kinderen? Dat mogen Gods knechten wel eens beoefenen. En ze zijn geroepen om dat altijd te beoefenen. En niet om altijd nou maar bezig te zijn met je tegenstanders. Maar denk er goed over dat de prediking van het evangelie, de volraad God, zoals God dat bevolen heeft, altijd dat onderscheid over openbaar komt tussen dood en leven. Je kan het leven nooit preken tegen de zwarte, zonder de zwarte achterkant van de dood. Anders versta je niet wat het leven is. Je zal die onbekeerde mens moeten aanspreken in zijn doodstad. O dode, kom tot leven. Er was Ezechiël toe geroepen om tegen dat dal door het doodsbedere te preken. Niet dat ze al goed op weg waren. Dat elk been tot zijn been gekomen was. Want daar ontstond wel een werking des geestes. Maar een werking des geestes leidt je niet tot de rechtvaardiging. Dat gaat er wel aan vooraf. Maar met eerbied gesproken, als de Heere Adam had laten liggen zonder de geest des levens in hem te blazen, dan had er nu nog een geraamte gelegd daar tussen de Eufraat en de Tigris. De Heere die schepte Abraham uit het stof der aarde tot een volwassen mens. Daar heb je een beeld van de wedergeboorte. En dan toen blies de Heere de geest des levens in Adam. En toen werd hij een levende ziel. Nou, dat is een beeld van de wedergeboorte. Er is veel beweging en die bewegingen noemen ze nu allemaal wedergeboorte. Dat is mis, dat is echt mis. Dat is echt van de duivel. Daarmee misleidt de duivel miljoenen mensen, miljoenen beleiders in de meest rechtzinnige kerk. Ja. Als Bunyan tekent, die man uit stad verderf gevlucht op reis naar de enge poort, door evangelisten weggewezen. Dan zegt men in de afscheiding, en je hoeft helemaal zo ver niet te gaan, dominee Heemskerk die beweert dat zo'n man al wedergeboren is. Dat heeft Bunyan trouwens niet geleerd. Maar zo gebruikt de duivel de meest rechtzinnige predikanten om een leugenleer in de wereld te helpen. Mensen, kijk toch niet tegen die. Dat is beeldvorming, dat is afgoderij. Je moet naar het woord luisteren. De Heere zegt dat de kleinen die in hem geloven, wie zijn dat? Dat zijn diegenen die door de enge poort gegaan zijn, die door Christus gegaan zijn, want hij is de poort, hij is de deur, en die door mij ingaat, die zal leven. Hoe durf je daar wat anders van te maken? En als jij je nou laat misleiden door een leer waarbij je gemakkelijk met een laddertje over de muur kan klimmen, zou je dan die predikanten die je dat geleerd hebben de schuld kunnen geven? Ze zullen het oordeel wel dragen, maar zul je ze dan de schuld? Nee, je moet allemaal persoonlijk voor God verantwoording afleggen. Dan eist de Heer een rentmeesterschap van je, of verantwoording van je rentmeesterschap. Dan zou je niet kunnen zeggen, ja, maar het is me altijd zo geleerd. Dan zal de Heer zeggen, nee, in mijn woord stond het anders. Dan kan je niet zeggen, ja, zo heb ik het nooit verstaan. Dan zal de Heer zeggen, dat heb je nooit onderzocht. Dan worden al je wapens uit handen geslagen. Onderzoek de schriften. Want deze zijn het die van mij getuigen. Dat was ook het oogmerk van Luther. Dat het volk de schriften ging onderzoeken. En daarbij liet hij de prediking niet achterwege. Want dat zal zonder de prediking niet gaan om mensen. De Heere werkt door de dwaasheid van de prediking. Door de prediking des geloofs. Paulus zegt het toch. Hoe hebt gij de geest ontvangen? Door de werken der wet of door de prediking des geloofs? En wat is dat nou, die prediking des geloofs? Dat is de verkondiging van de zuivere waarheid Gods. Tegenwoordig noemen ze dat evenwichtig. Nou, Gods knechten moeten wel eens heel onevenwichtig preken. Als er een gemeente is die zich maar inbeeldt dat ze op weg zijn naar de hemel, dan moet de wet donderen. En als er een gemeente is die zich blij maakt met de werken der wet, dan moet ook die wet donderen ter afsnijding. Maar er moet ook de ruimte in Christus verkondigd worden. En dat kan wel eens heel eenzijdig zijn. Dat kan wel eens heel eenzijdig zijn. En als je dat in evenwicht gaat wegen. Daarom komen er ook allemaal van die valse boeken op de markt. Hè, dan wordt dat uit de context getrokken van de totale theologie. Die onze oudvaders hebben geleerd. Onze getrouwe oudvaders. Die de reformatoren hebben geleerd. Dan zeggen ze, Kolbrugge was eenzijdig. Die man die is zo evenwichtig als wat. Maar ja, als je natuurlijk. Hè, als je Kolbrugge leest. En lees hem maar. Nou ja, lees hem maar niet. Nee. Lees het woord. Ik wist niet van Kolbrugge af. Of de Heer toen. Al een tijd na mijn bekering. Toen las ik bij Kolbrugge hetzelfde wat de Heer me geleerd had. Dat is het meest vruchtbare lezen. Want je leert het niet van Kolbrugge, je leert het niet van Luther. Paulus zegt, ik heb het van God zelf geleerd. Ik heb het aan de voeten van Christus geleerd. En als dat niet het geval is, gemeente, dan kan Gods knecht, dan kan een oudvader wel een middel toewijzen, maar dan ga je niet zeggen, Kolbrugge zegt, hè, in het kader van je bekering, nee, dan ga je zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat kan wel door middel van, maar dan is het altijd door middel van Gods woord geweest. Toen ik dat boekje van Spurgeon las, Alles uit genade, toen las ik niet een uitspraak van Spurgeon. Maar weet je wat hij toen citeerde? Dat Christus te zijner tijd voor de goddeloos is gestorven. Dat was het woord van God uit Romeinen 5 vers 6. Toen Luther bekeerd was geworden, toen heeft hij het uit Gods mond gehoord. Romeinen 1 vers 17. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Zo gaat het om mensen, echt waar hoor. Je komt niet met een voorzienigheid geloof rechtvaardig voor God te staan. En er zijn wat mensen die zich bedriegen met een voorzienigheidsgeloof. Hè? Die kunnen heel veel vertellen. Hier hebt de Heer ons uitgered en dat wonder is in ons leven gebeurd. Hè? En van die ziekte zijn we genezen. En we hebben zoveel geld gehad toen we aan de grond zaten. Maar als je meer niet hebt, dan is het allemaal een voorzienigheidsgeloof. Een wondergeloof. Daar kun je voor eeuwig mee, daar ga je voor eeuwig mee verloren. Als er meer niet bij komt. Een tijdgeloof is nog gevaarlijker. Want mensen die in wonderen geloven, die kun je nog wel enigszins onderscheiden. Zelfs de wereld wil wel spreken van wonderen. Jazeker. Dan hoor je wel eens, jongen, wat een wonder. Het zijn puur wereldse mensen die nergens aan doen. Die moeten dat ook erkennen. Die zien ook dat er iets gebeurt wat niet kan. Dat is een wonder. En dan zeggen ze die mensen ook wat een wonder. Maar een tijdgeloof is nog gevaarlijker. Een tijdgeloof kan heel je leven duren. Dan wil ik de kleingelovigen, de zwakgelovigen niet benauwen. Want Gods volk, er is maar één volk die ermee bestreden wordt en dat is Gods volk. Maar weet je wat het wonder is, geliefde? Dat de Heer ze altijd weer bevestigt in dat allerheiligste geloof. Dat moment van rechtvaardigmaking in dat torentje waar Luther verkeerde toen God tot zijn ziel sprak. Dat is eenmaal geschied. Eenmaal voor altijd, ja. Maar dat heeft de Heer in zijn leven wel bevestigd. Er volgen nog meer godsontmoetingen. Niet elke dag zoals de godsdienst een tas vol met beloftes heeft. Nee. Abraham moest het doen met die ene belofte. En dat kwam de Heer steeds te bevestigen. Steeds diezelfde belofte.
In u zullen alle geslachten der aardbodems gezegend worden. In uw zaad, met een hoofdletter. Niet in zaden, zegt Paulus, maar enkelvoud het zaad. Dat is Christus.
Ja, dat is de inhoud van de belofte. Christus, meer niet. Maar met minder kan het niet, mensen. Je kan niet met een tijdelijke belofte voor God verschijnen. Nee. Een tijdelijke belofte die kreeg Kain ook. Er zou niemand Kain mogen doden of God zou wraak nemen. Dus Kain kon ook spreken van beloftes. Maar die golden slechts voor de tijd. Maar wat God tot Abraham gesproken heeft, dat gold voor tijd en eeuwigheid. Zowel voor de Joden als voor de heidenen die in de gelovige Abraham begrepen zijn. Ja, kinderen, ben je er nou ook in begrepen? Want daar gaat het maar over deze avond. Het is vanavond reformatieavond voor u en mij. Niet van 1517, zoveel jaar geleden. Mag ik dat dan niet herdenken? Nou, je mag er wel aan denken. Als het maar in het kader is van je eigen bekering. Als het maar in het kader is van die persoonlijke reformatie. Van de dood naar het leven. Van de duisternis naar het licht. Anders heb het totaal geen enkele waarde. Heel die herdenkingsbijeenkomsten, dat traditionele, dat heeft voor God geen enkele waarde. Nou. We kunnen alleen onze kinderen dat inscherpen door de prediking des geloofs. Daarom noem ik al die zaken. Luther hoef je niet over de balk te gooien. Maar ik heb wel meer gezegd, als Luther hetzelfde zou doen als wat hij toen gedaan heeft. Hè, die 95 stellingen. Ja, je zegt, daar zat nog Rooms zuurdecem in. Dat is waar. Maar je moet niet vergeten, Luther stond aan het begin van de reformatie. En één ding heb Luther wel mogen doen. Dat is de rechtvaardiging des geloofs zuiver gesteld. Hè, daar heb hij dat hele commentaar aan gelaten aangeweid. Kun je zeggen, daar staan ook hiaten in. Dat blijft. Wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Je zal bij geen enkele knecht van God de zuivere inspiratie vinden die de apostelen hebben mogen ontvangen. Je kunt altijd wel een hiaatje vinden. En daar waren de farizeeërs op uit om Christus op zijn woorden te vangen. Nou, bij Christus vingen ze bood. Want Christus sprak door de Heilige Geest. Geïnspireerd volledig. Die was zonder mate geïnspireerd. U zegt, de Bijbelschrijvers waren die met mate geïnspireerd. Nee, niet wat betreft wat ze geschreven hebben en wat nu Gods woord is. Gods woord is geïnspireerd, maar de apostelen zelf niet. De apostelen konden ook in de zonde vallen. Kijk maar naar Petrus in Antiochië, dan valt hij in de zonde, in de veinzing. Dan gaat hij bij die hoogbekeerde Joden zitten en dan draait hij die bekeerde heidenen de rug toe. Dan viel hij in de zonde. En daar wandelde die niet recht naar het evangelie. Dus de apostelen die konden zondigen. Jazeker, waren mensen van gelijke beweging als wij. Alleen, wat nu het woord is, dat is geïnspireerd wat ze hebben geschreven. Dat is door de Heilige Geest geïnspireerd. Dat betekent onfeilbaar. Gods woord is onfeilbaar van Genesis 1 tot Openbaring 22. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Mag je niet aan twijfelen. Dat is al godslastering als je eraan twijfelt. Ongeloof is godslastering. Denk er goed om. Dat wordt nergens in de Bijbel. Gods volk heeft er wat mee te stellen. Maar dan maken ze gebruik, dat is geen arminianisme hoor, maar dan maken ze gebruik van de offeranden van Christus. Om dat ongeloof te bedekken. Onder de mantel van zijn gerechtigheid. Hè? En dan worden ze weer gesterkt door woord en geest. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Ja, het is een wonderlijk leven, dat leven des geloofs. Dat kan niet in een systeem gevangen worden, want het is ook geen wiskunde hoor. Ik sprak van de week nog een vriend uit het verre Australië. Maar we zeiden tegen elkaar, het is absoluut geen wiskunde. Een kind kan het verstaan. Het is zo eenvoudig, maar eenvoudig is niet makkelijk hoor. Als je dat denkt, dan ben je ook mis. De eenvoud van het geloof is onmogelijk voor het vlees. Dat zal ik je gelijk wel zeggen. Want daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze zondaar verschijnen? Het is onmogelijk om zalig te worden. Heb je dat nou wel eens ingeleefd? Die onmogelijkheid om zalig te worden, geliefde. Zoals Luther dat heb ingeleefd. Onmogelijk om zalig te worden. Want het is onmogelijk dat de mens door de werken der wet gerechtvaardigd is. Onmogelijk. Daar is Luther doorheen getrokken. En dat heeft tot zijn bekering geleid. Hè? Maar al die ervaring, die bevinding, dat was geen instap tot het ware leven. Dat was geen instap tot de wedergeboorte. Absoluut niet. Hij had het net goed na kunnen laten. Dan had hij even ver geweest. Toen Luther uiteindelijk terugkwam van Rome, nadat hij de Pilatenstrap had beklommen, was hij terug van af. Was hij terug waar hij begonnen was. Nog niet gered. Wachter, wat is er van de nacht? De duisternis is gekomen, het is nog nacht. Dat moest Luther uitroepen. En in zijn radeloosheid kroop hij in de eenzaamheid. De Heer wil zijn volk alleen hebben, hoor. Hij hoeft geen heilige Maria. Daar is Luther ook goed van afgeholpen, of niet heilige maagd. Maar die heb Johannes Hus en Savonarola en al die mannen, hè, die hebben nog de heilige maagd en de heilige aanbevolen. Ja, ze waren nog niet verlost van dat Roomse zuurdezen. In een persoonlijk geloof, hè, mochten ze in Christus roemen, maar wat ze leerden was nog half Rooms. Dus daarom konden ze geen, hè, kunnen die mannen niet als voorlopers van de reformatie te boek staan, want dan ga je de reformatie vervalsen door de voorlopers. Nee, John Wycliffe is een voorloper geweest van de reformatie en Luther zelf, hè, in de tijd van zijn bekering tot aan de dag van de reformatie. En er lag 4 jaar tussen, denk ik goed om. Luther is 4 jaar voorloper geweest van de reformatie, want toen hij bekeerd was geworden, toen hij de zuiverheid van de rechtvaardiging des geloofs mocht verstaan, toen is Luther gaan lopen. Ja, mooi goed verstaan, hè? Dat is geen wettisch lopen geweest. En toen is Luther verder gaan onderzoeken. Ja. En toen heeft hij die 95 stellingen nog niet geheel verlost van de Roomse zuurdeesem. Luther heeft ook gedwaald in de leer van het avondmaal, in die transubstantiaatse leer. Maar hij heeft de leer van de rechtvaardiging van de geloven, hoeven ook niet aan Luther te eindigen. Absoluut niet. Luther heeft daar bij God vandaan de eerste slag aan gegeven. Maar weet je wat het wonderlijke is? Ik zou Calvijn geen opvolger durven noemen van Luther. Hè? Dat was trouwens Melanchthon. En bij Melanchthon ging het al verkeerd. Die heeft nog berispingen van Calvijn gehad. Melanchthon lag dat terzijde. Maar Calvijn heeft hem terecht bestraft. Want van die hele Melanchthon, daar is die hele Lutherse kerk uitgeboren. Nou, verschrikkelijk. Verschrikkelijk gewoon. Het is puur Rooms weer geworden. Maar de Calvinisten die zijn hoogmoedig geworden en die hebben van de godsdienst een dode formaliteit gemaakt. Daar hoor ik Philpott ook over klagen, een man als Philpott. Hè? Dode Calvinisten heb je het over. Ja. Weet je wat er moet gebeuren? Je moet geen ritselingen van het leven kennen, je moet Christus kennen. Want kijk, dat is allemaal onderhavige taal, dat is allemaal taal dat de waarheid tekort doet. Je moet Christus kennen. En je moet door Christus gekend zijn. Dat is de ware reformatie in je leven die moet geschieden. Geen buitenkant religie, geen buitenkant reformatie. Inwendige reformatie. Dat leidt tot uitwendige reformatie. Dat die kandelaar gaat schijnen, niet bedekt. Hè, want daar houden sommige mensen van, omdat licht. Ja, ze hebben het lichtje op hun rug. Nou, geloof daar maar nooit nergens van. Gods getuigen die krijgen een luide mond. Een luide mond. De Heere zegt, ik heb u geopende deur gegeven, die niemand kan sluiten. Je moet die brief maar eens lezen aan de gemeente van Philadelphia. Die heb ik er ook bij geschreven in dat artikel. Dat geldt al Gods getuigen. Ja. Dat heeft de Heere persoonlijk in een avondmaal aan mijn ziel gesproken. Schrijf aan de engel der gemeente. Ja. En daarbij, ik heb u geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. De Heere staat zelf in voor zijn eigen werk. Niemand kon Luther tegenhouden. Nee, natuurlijk niet. Luther was van God gezonden. Niemand kon Paulus tegenhouden. Nee, natuurlijk niet. Paulus was van God gezonden. En gaat de geschiedenis, kinderen, lees veel in een betrouwbare kerkgeschiedenis. Je moet daar veel in lezen. Lees het maar weer eens overnieuw als je zegt, ja, dat heb ik al gelezen. Lees het, gaat het maar weer eens aan het begin. Lees dat. Lees je Bijbel getrouw. En wat is nou getrouw? Dat is dat leven van toewijding. Nou ga ik niet mystiek worden hoor. Ik ben geen pietist. Nee, nee. Maar er is wel een leven van toewijding. En dan hoor ik Jonathan Edwards op zijn knieën belijden dat hij zich geheel en alles wat hij had in de handen van God geeft, dat hij zijn hele leven wil toewijden aan de Heere. En dan zegt hij er ook bij dat hij de wet van Mozes, dat hij de 10 geboden als een geloofsregel, als een gehoorzaamheid belooft aan de Heere. Dan denk ik, Jonathan Edwards, ik denk niet dat je een tweede bekering kende. Want anders zou je dat niet zeggen. Dat heeft die man wel in oprechtheid gezegd. Oh, zeker wel. Maar dan is hij nooit achter het geheim gekomen wat Paulus zegt in Romeinen 3 vers 14. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Want dat, als dat de vrucht niet is van de inwendige reformatie door God gegeven, dan ken je geen opwas in het genadeleven. Gods volk wat in de eerste liefde loopt, die denkt van kracht tot kracht voort te kunnen gaan. Is die waar voor? Want de liefde breekt overal doorheen. Maar dan komt er een kentering in dat genadeleven. De Heere houdt de liefde in. De Heere houdt de liefde in. Hij gaat zijn aangezicht verbergen. En wat blijft er dan over? Een verrot stuk vlees, meer niet. Een hoopje drek. Geen gelovig mens meer. Weet je wat er dan overblijft? De voorbidding van Christus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat blijft enkel over. Weet je wat enkel overblijft? Ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met mij. Dan heb je nog gedacht om God te dienen. En er kwam niks vanuit. Enkel zonde en ongerechtigheid. Dan heb je nog gemeend om Christus te volgen. En dan ben je erachter gekomen dat je met de discipelen hem alle hebt verlaten. Dan heb je nog gemeend om 1 minuut met hem te waken. En dan kwam je erachter dat je nog eerder als de discipelen in slaap gevallen bent, zoals hun in slaap zijn gevallen in de hof van Gethsemane tijdens de hevigste aanvechtingen van de borg. Dan moet de kerk allemaal achterkomen. Dan moest ze achtergebracht worden. Maar volk, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Maar 1 ding. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Ja, maar u zegt, Petrus had hem toch ook verloochenen? Ja. Nou, Petrus is door de hel gegaan. Maar dat mag u van mij aannemen. Al Gods volk kent daar wel iets van, want dat gaat wel over de rand van de hel hoor. Je moet niet denken, nou ja, Petrus heeft het ook gedaan, dan is het bij mij ook niet zo erg. Nou, als je dat denkt, dan denk je dat tot je verdoemenis. Want zo werkt de Heer niet. Petrus kwam tot een bitter berouw. Daar heeft hij dagenlang over geweend. Ja? Door de genade Gods. Want Petrus ontving in de zaal van Caiaphas dadelijke genade. Uit de ogen van Christus, uit de liefde van Christus. De liefdesogen van Christus voelde die eeuwige liefde in zijn godloochenende hart doorstralen. Toen ging die naar buiten om bitterlijk te wenen. De genade deed het. Kijk, dat is nou het hart van de reformatie. Wie doet er wat? De genade doet het. De genade doet het. Alleen. Ja. Dat is nou het hart van het evangelie. Daar hoeft niks meer. Daar kan ik, en ik wil het ook niet meer. Nee hoor. Zullen we dan in de zonde blijven liggen opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, zegt Paulus. Dat kan niet. Want wij die der zonde gestorven zijn. Lees dat Romeinen 6. Gods volk kan wel in de zonde blijven. En zodanig erin vallen dat ze uitroepen, hoe zal ik er ooit van verlost worden, van die oude zonde, van die nieuwe zonde, van die stroom van ongerechtigheid die de overhand op me hebt. Hoe zal ik er ooit van verlost worden? Houd het daarvoor, zegt de apostel, dat gij wel der zonde dood zijt, maar levende zijt in Jezus Christus onze Heer. God de Vader heeft maar met één persoon gehandeld, dat was met zijn zoon. En toen Abraham die offerdieren gereed moest maken, toen kon hij wel voor een tijd dat roofgedierte van het offervlees weghouden. Maar wat staat er geschreven? En Abraham viel in slaap. En toen is God met het vuur van zijn heiligheid door de stukken heen gegaan. Alleen. En het offer was Christus. God is alleen doorgegaan. Christus is alleen doorgegaan in het binnenste heiligdom. En daar mag Gods volk het van hebben. Christus alleen. Christus geheel. Christus alles. Geen tijd meer voor een tussenversie. Nou, als Christus alles is, heb je dat tussenversie toch ook niet meer nodig, mensen. Hè? Dan heb je ook geen orgelspel meer nodig. Nee. Nam ook gelijk die Kees Timmers, Timmermans of hoe heet die, Kees Timmers in BC, lieve vriend in Christus. Hij zegt, Piet, dan moet je ook eigenlijk wat orgel wegdoen. Ik zeg, nee Kees, dat doe ik niet meer. Want de Heer heeft mij menigmaal met orgelspel door de Heilige Geest in mijn hart gesproken. Dan bracht de Heer de woorden erbij mee. Daarom doe ik dat orgel niet weg. Niet omdat ik dat orgel vertrouwt of dat ik er een afgod van maak. Nee, van mij mag je het orgel hebben. Huntington zegt, het is maar een rammelkast van de duivel. Op zich gesproken, natuurlijk. Ja. We moeten alles in de context zetten. Alles wat er met gebed geheiligd wordt, is heilig. Ook een orgel. Jazeker. Je mag hier dan gaan naar een feest van de heidenen. Ja hoor, mag je naartoe gaan. Mag je naartoe gaan. Als het maar tot Gods eer is. Als er maar geen dingen gedaan worden waaraan je aan mee moet doen. Hè, wat goddeloosheid betreft. Dansen en noem maar op, popmuziek. Dat mag je niet zijn. Dan moet je tegen het daarop. Dan moet je de tent dichtgooien. Hè? Of de gordijnen openen. Dan zeg je, dit is van God niet. Vervloek. Dat is maar net waar de situatie om vraagt en wat de Heer je ingeeft. Misschien moet je wel de liefde van Christus verkondigen. Heb ik ook wel eens meegemaakt op zo'n atheïstische school. Moesten al die studenten kiezen tussen de docent die strooide wat kaarten op de grond. Bij de een stond er een kerk op en bij de andere een fiets en bij de andere. En ik koos die kaart waarop een half naakte vrouw lag op de beach. Ik zeg, zo heb God me uit de wereld gerukt. Ik zeg, en zo ben ik nog. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En zo ging ik voor die jongens, gaf de Heer een getuigenis. En dan zat ik, met de pauze zat ik op de trap en zat ik te preken. Ja, ik had hem, kijk, die docenten die hielden dat niet uit. Die begonnen me van allemaal, begonnen ze me te beschuldigen. Ik denk, nou zullen ze me wel onvoldoende geven op de examens. En ik had allemaal achters en negens. Ja, daar staat de Heer ook boven. Ze kunnen niet anders. Een mens kan nog geen vinger roeren of bewegen. Tegen de wil des hemelse vaders zal er geen haar van uw hoofd vallen. Maar sta je nou in een geloof? Dan mag ik u eens vragen, sta je nou in de geloof? Ik ga mezelf niet preken. Ik heb alleen Christus te preken voor verloren zondaren. Ja. Voor de grootste van alle zondaren. Voor de Heer Jezus is niemand te slecht. Nee hoor, toen de Heer hem heeft, dat moest ik al inleven, voordat de Heer mijn ziel redde. Toen heb ik uitgeroepen, heel de wereld kan al bekeerd worden, maar ik niet meer. En toen de Heer me bekeerd had, toen heb ik uitgeroepen, nou kan heel de wereld nog bekeerd worden, want het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Al zo lief heb God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem geloven, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wie is eerst? God is eerst. Al zo lief heb God de wereld gehad. Dat is eerst. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. De zonde hen niet toerekende. Wie is die hen? Dat is Gods uitverkoren volk. Dat is de wereld van de uitverkorenen. God gaat alle mensen van de wereld niet redden. Dat staat nergens in Gods woord. Daar staat het tegendeel. Ik bid niet voor de wereld, zegt de Heer Jezus. Dat is een hoge priestelijk gebed, Johannes 17. Maar voor degene die gij mij gegeven heeft, die zullen zeker thuiskomen in de haven van eeuwige rust. Sommige planken leiden ze schipbreuk wat hun heiligmaking betreft. Mooi, hè? Het is zo mooi. Dan ga je schipbreuk leiden ten aanzien van je vermeende heiligmaking. Ten aanzien van je gehoorzaamheid aan de wet om die te doen uit dankbaarheid. Dan laat de Heer zijn volk schipbreuk leiden. Ja. Want hij is ons geschonken tot wijsheid bij God. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. Tot onze volkomen verlossing. Wie roemt, roemen in de Heer. Amen. Lieve Heere, uw naam is getrouw. En gij zult het doen omwille van uw naam, die heilig is en goed. Heere, mocht uw naam, mocht de naam van de Heer Jezus in ons hart gegraveerd staan. Opdat we zouden zien dat we gegraveerd staan in zijn handpalm. Heere, dat is altijd een wisselwerking. Heb gij in uw woord geopenbaard. Dat gij niet alleen de zijne u doet kennen, maar dat gij hen ook bekend maakt. Ik heb u gekend, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. O Heere, dat is de grond. Niet ons kennen, niet ons lief hebben, want gij hebt uw volk eer dan wij u lief hadden, lief gehad met een eeuwige liefde. En die liefde heeft Christus op het kruis van Golgotha geopenbaard, dat hij te zijn de tijd van de goddeloze gestorven. O Heere, mocht gij de zulke goddelozen nog toebrengen, die gij daarin zet, de slechtste van de slechtste geworden, voor God en voor de mensen, maar om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Heere, heb dank voor de ondersteuning, heb dank voor uw aanwezigheid, heb dank voor uw woord, dat we u mochten danken in alles. Dankdag, dankstond, dankavond, reformatieavond, het is alles in Christus. Ja en amen. Omdat de amen zegt, amen. Dan zeggen wij, amen. Dank u wel, lieve Heere, voor uw woord. Dank u wel voor al het goede ons gegeven. Voor het vette der aarde, want met vette starven wil hij u spijzen en kronen met zijn gunst bewijzen. Maar een mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij alle woord wat uit uw mond uitgaat. Bedien ons uit uw heiligdom, in onze verdoemelijkheid, in onze vleeselijkheid, opdat we in Christus mogen gaan en staan. Alleen in hem, door hem, uit hem zijn alle dingen, tot in alle eeuwigheid. Uw naam, tot eer. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog tot slot zingen van de 48e psalm. Van de 48e psalm. En daarvan het zesde zangvers, het laatste zangvers van psalm 48. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48, het zesde zangvers. Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer Drie enig God, u zij alle de eer. Amen.